Stenders en Blokhuis en Juke presenteren De Tapes.
Een nieuwe aflevering van De Tapes. En dat betekent natuurlijk dat Jean-Paul Hek is aangeschoven. Een greep in zijn machtige interviewarchief heeft gedaan. Waar de groten der aarde in vertegenwoordigd zijn. Mensen die jij ooit geïnterviewd hebt. Maar vandaag gaan we niet ver voor jou helemaal niet ver van
haar. Nee, helemaal niet. Nee.
Want we blijven in Nederland. Over wie gaan we het hebben?
Henny Vrienten, jawel.
Ja, de grote Henny Vrienten. Die hebben wij allebei verschillende keren gesproken.
Absoluut, ja,
maar het
zeker.
Zijn jouw tapes die we dit keer bij hebben gepakt.
Ja, ja.
Van wanneer zijn de interviews die we gaan horen?
Dit is een interview van dit jaar zelfs. Van dit eigenlijk net voor de hele coronacrisis toesloeg. Hebben we, jij trouwens ook, Henny, meerdere keren gesproken.
Ja.
En vrij lang. Ik heb hem toch gauw anderhalf tot twee uur gesproken. En dat is toch wel bijzonder, want Henny houdt niet van interviews als een groot woord. Maar hij is vaak toch wel een beetje op de vlakte. En dit keer vond ik hem zeer openhartig.
Ja. Had er ook mee te maken, jij bent de hoofdredacteur van het Blad Sounds.
Ja.
En dat stond...
Hij was gastho- en hij was gasthoofdredacteur. En dat was ook al bijzonder. Hè? Het was eigenlijk de eerste naam die bij mij bovenkwam. Henny Vriend, de gasthoofdredacteur. Maar ook het tweede was van, nou, dat gaat hij nooit doen.
Ja,
ik weet wel dat Henny daar heel principieel bepaalde dingen is. Dus ik had echt zoiets van, nou, ik ga het gewoon proberen.
Ja.
En daar is die.
Ja, nee, ik dacht, ik zet hem vast onder. Want het is wel leuk om even te laten horen over wie we het hebben. Dit is van zijn eerste soloalbum. Samen met...
Herman Brood. Jawel.
Hij kijkt vooruit, ziet niets. Hij denkt niet na. Al doen zijn benen pijn, hij moet de snelste zijn. Ze halen nooit meer in, hij denkt verdomd ik win. Nooit meer alleen, nooit meer alleen. Ze komt half naakt voorbij, de jury op een rij. Ze lacht haar tanden bloot, wat zijn haar borsten groot. Haar tranen stromen, want ze is Miss Nederland. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Als je wint, heb je vrienden.
En als je dit hoort, dan denk je, hij heeft Herman Brood een beetje zangles gegeven.
Absoluut.
Het is helemaal in de Henny Vrienden.
Ja, geweldig. Toch een invloedrijk man en een man die precies weet wat hij wil. En daarom was het ook verrassend dat hij dus ja zei tegen dat hoofdredacteurschap. En niet alleen, we kregen binnen volgens mij 2 dagen al een hele reeks ideeën in mijn mailbox. En dat was echt fantastisch. We zijn er met z'n tweeën naartoe gegaan en hij kwam meteen met het ene na het andere idee.
Ja.
En ik bedoel, als hij iets voor is, dan is het ook meteen vol gas. En dat was geweldig.
Een van de dingen waar hij meteen ideeën over had, dat was gitaren. Daar gaan we het straks eventjes over hebben.
Ja,
maar laten we het eerst eens even hebben over zijn afkomst. Wij spraken hem in Amsterdam. Daar heeft hij een prachtig huis in het centrum. Maar hij komt er niet vandaan, hè?
Nee, het is een Brabander. Hij komt geboren in Hilvarenbeek. Nou, dat kennen we van de Beekse Bergen. Een prachtig dorpje ten zuiden van Tilburg.
Mm-hmm.
Het mooie katholieke zuiden tegen de Belgische grens aan. En daar heeft hij tot zijn 8e gewoond. En daar heeft hij eigenlijk ook wel hele leuke dingen over. Want hij ging op een gegeven moment van het dorp verhuizen hij naar de stad. En dat is eigenlijk wel heel grappig hoe hij daarover vertelt.
Okay.
Ja, ik heb tot mijn 8e in... tot de 2e klas van de basisschool heb ik in Hilvarenbeek gewoond. Nou, het is een heel rustig landelijk campendorpje eigenlijk, tegen de Belgische grens. En op mijn 8e verhuisden mijn ouders naar Tilburg. En ik weet dat ik gepest werd op school. Ik kwam dus dan in de 2e of de 3e van de basisschool terecht, weet ik niet, om een accentverschil. Dus toen was het zo. Tilburg en Hilvarenbeek liggen 8 kilometer uit elkaar.
Ja.
En dat was nog een hermetische wereld, hè? Want er was geen tv, zeg maar. Zeker niet bij mij, maar dat begon in de 50er jaren. En ik ging dus, denk ik, in de 52 of 53 eerst naar de kleuterschool en dan naar de basisschool. Dus dat Hilvarenbeekse accent, dat viel op in Tilburg. En dat vind ik zo mooi van de taal. De taal is nu naar elkaar toe aan het groeien.
Klopt.
Ja, je hoort nou wel wanneer iemand uit Twente komt.
Ja.
en dialect al helemaal. Maar toch is het aan het verdwijnen, hè? En zo'n verschil tussen Hilvarenbeek en Tilburg, dat bestaat niet meer, denk ik. Omdat iedereen ABN...
Ja, maar toen nog wel dus.
Ja, nou, hij kreeg ook bijnamen. Ik bedoel, in Brabant is zo bekend dat je allemaal bijnamen hebt. Als je een paar, het doel, Tilburg bij een kruikenzeiker.
Ja.
En daar heet wel Peesrikken, de mensen uit Hilvarenbeek. En nou, daar is hij dus in zijn eerste tijd in Tilburg mee geplaagd, zeg maar.
Ongelooflijk, ja. Het is een Brabander, het is een Tilburger. Ik heb voor het blad voor Sounds heb ik ook met hem gesproken over die Tilburgse scene, waar hij vandaan komt. In Tilburg, hij zei, het gebeurt daar allemaal een tikje later. Hè?
Ja.
Dat gaan we straks ook zien,
klopt,
dat hij een beetje een laatbloeier is.
Ja.
Maar in Tilburg, daar kreeg hij zijn eerste gitaar.
Ja.
Maar mijn moeder kocht dus die eerste gitaar bij een legendarische winkel in Tilburg, Wil Kolen,
ja.
En...
Nee, ik ook altijd bij Dijkman in Breda. Dat was mijn ding, hè?
Ja. Maar die kende dus de hele Tilburgse muziekscene heel goed. Ik denk dat hij in dat andere verhaal nog wel een keer naar voren zou komen.
Ja, dat is wel best.
En dan kocht ik een gitaar en mijn moeder betaalde die op afbetaling, want ze had dat geld natuurlijk.
Maar dat is wel bijzonder voor die tijd.
Heel bijzonder. En, maar ja, goed, na een tijdje... Ik heb die gitaar nooit meer losgelaten. Ik heb echt als een idioot zitten spelen. En ook, ik kreeg ook les van die Bill Cole. Die had een schuurtje achter zijn winkel. En daar gaf hij dan... Hij kwam eigenlijk uit de jazz scene. Maar hij was dan zo slim om liedjes die toen... in de hitparade stond, om die aan ons te leren. En dat is heel slim, want dan zijn kinderen geïnteresseerd.
Ja.
En daar heb ik mijn eerste povere akkoorden geleerd. En wat ik fantastisch vind, het was exact dezelfde periode dat Joris Kooijmans in Den Haag, wat natuurlijk zeg maar een paar divisies hoger lag qua beatmuziek.
En de Motions had je toen natuurlijk met Robbie.
Ja, toch heel veel. Maar goed, hij kreeg op ongeveer hetzelfde jaar als ik zijn eerste gitaar. Ik kreeg ook gitaarles. En zijn eerste liedje, wat hij toen, dat stond toen heel vet één. Tom Dooley. Dat was ook mijn eerste liedje. Dus dan kun je zien hoe wij gelijkelijk zijn. En hij lag natuurlijk. Hij was op zijn 16e was hij al beroemd. En dat duurde bij mij dan nog 15, 16 jaar langer. Maar dat vind ik wel heel typisch. Dat was die tijd. Dus dan leerde je die liedjes. En je begint met Tom Dooley omdat het twee akkoorden heeft.
Ja.
Maar ik speelde nooit zo die liedjes. Ik zat altijd meteen al eigen dingetjes te zoeken. Meteen vanaf het begin dat mijn moeder zei... Wat zit je nou altijd te pielen? Speel eens een liedje.
Ja, grappig is dat, ja.
Mooi, hè? Dit is eigenlijk wel heel belangrijk. Dat hij toen al als hele jonge muzikant niet bezig was om een hele goede instrumentalist te worden. Maar al met compositie en structuur bezig zijn.
Ja. En dat hij dus begon met gitaar. Want wij kennen hem eigenlijk als, als bassist.
Ja. Ja, maar hij kwam er ook later achter, en dat komt ook verder op, dat hij, hij was natuurlijk vreselijk muzikaal, maar hij was geen topgitarist. Uiteindelijk is hij dus bas gaan spelen.
Ja.
Daarmee degraderen we niet meteen dat instrument, maar...
Een gemankeerde gitarist gaat... Ja. Nee, het is, want dat, nou, daar komen we straks inderdaad nog wel eventjes over te spreken, maar zijn eerste instrument was dus gitaar.
Ja.
Jij en ik zijn bij hem thuis geweest, daar staat een ongelooflijk imposante verzameling gitaar, hè?
Ja, en hij weet over elk gitaar een verhaal te vertellen. Hè? Hij gaat er heel ver in. Dus echt een verzamelaar, maar niet in kwantiteit. Al heeft hij er heel veel staan, maar het zijn ook hele bijzondere objecten en exemplaren.
Ja.
En dat had hij dus op jonge leeftijd ook al, die perfecte gitaar, zeg maar.
Ja. En het moest niet alleen de perfecte gitaar zijn, daar moest ook het perfecte geluid uitkomen. Hè? Ja, daar had hij ook nog wat over te melden. Ja.
Die gitaar die voldeed al heel snel. De Meer was natuurlijk de goedkoopste gitaar die Bill Cole had. Toen wilde ik een nieuwe gitaar. Ging ik weer naartoe met mijn moeder. Ik heb twee gitaren van haar gekregen. En toen speelde ik op een aantal gitaren. En toen zei ik, deze klinkt goed. En toen zei Bill Cole, die zal ik nooit vergeten tegen mijn moeder. In de Tilburg. Zijn urkjes zijn groter dan zijn portemonnee. Dus hij hoort goed wat goed klinkt. Maar ja... Dat zijn de dure gitaren. En dat is eigenlijk nog zo. Nou, eigenlijk niet, maar ik bedoel...
Zijn portemonnee is groter geworden.
Ja, precies. Ik heb altijd die zoektocht naar het perfecte geluid in de gitaar.
Ja, dat is mooi.
Ja, sorry. Ja, zijn oortjes zijn groter dan, dus zijn oren zijn groter dan zijn portemonnee. Dat hoorde hij als kind al.
Ja.
Dit zijn, neem ik aan, twee akoestische gitaren geweest, want we gaan nu naar zijn eerste elektrische.
Klopt, ja. Klopt. Ja, dat is ook weer een grappig verhaal. Hè? Mensen uit die tijd weten dat wel. Ik kan er wel om lachen, want ik weet dat je in die tijd ook, hè, hij zal het zo vertellen, ook uit gidsen drumstellen kon kopen.
Ja.
Hè? Dus daar keek ik ook naar. Dus
ja, heb jij jouw eerste drumstel? Nee, ik heb het al eerder gezegd, Jean-Paul is drummer. speelt in The Crazy Little Things, een mooie Queen coverband. Tijd niet gespeeld al ook.
Nu binnenkort, hè?
Ja, ga je weer?
Ja. We gaan in eind augustus weer spelen. We komen in de boerderij in Zoetermeer.
En hoe met staanplaatsen, met stippen of zo?
Ik denk het wel.
Ja. Ja, ik zag in Engeland trouwens, even off topic, maar ik zag in Engeland een heel mooi terrein waar ze van die hekjes... je had het zelf gepost.
Ja, geweldig. Ja, heel bijzonder.
En er staat een koelkastje, geloof ik, en zo. Ja, en dat was 2.500 mensen.
2.500 mensen, ja, heel bijzonder.
Je had allemaal een soort podiumpje met drie stoelen, geloof ik. Het is echt
ja, heel, heel... innovatief.
Ja, nou goed, dat even terzijde. Maar jij hebt niet jij hebt nooit een drumstel uit de Weekamp gekocht.
Nee.
hij geloof ik wel. Of die dingen die stonden toen in de krant en in de postorderbedrijven. En we gaan het is een beetje gefriek. We gaan het echt over zijn repertoire ook hebben. Maar het is gewoon grappig en heel erg veelzeggend over Hennie. Want hij wil daar heel lang over spreken.
Klopt,
hè, over zijn spullen. Dit is een derde.
Een derde gitaar. Was en dat is echt wel een mooi verhaal. En dat is weer hetzelfde wat Jos heeft gedaan. Wij vertelden dat tegen elkaar. We vielen van de stoel af. Er werd geadverteerd aan... wij hadden de KRO-gids. Want het zuiden, het schatten
die. Zuiden, ja.
Aan het einde stond altijd zo'n veel vakjesachtige advertentie van Weekamp. En er stond er van alles in wat je niet nodig had. Maar ook altijd een elektrische gitaar van Egmond.
Okay.
Er was zo'n plank met daarboven... los daarvan opgehangen een witte slagplaat waar de elementen in zaten. Als je hem ziet, dan...
Ja, ik heb al zoiets te kijken, hoor.
En die...
Jan heeft zo'n boekje van Egmond Gitaar ook.
Ja, oh, ik heb ik ook.
Die heb je ook, ja.
Ik kan hem wel opzoeken als je hem nodig hebt. En er zat een stekker aan met twee bananenstekkers. Dus ik denk... En dit is weer een analoog verhaal met Charles Kooijmans... Het is een elektrische gitaar. Dus ik stop die twee bananenstekkers in het stopcontact. Ik wist niet eens dat er een versterker tussen moest. Alle stoppen door. Gelukkig ben ik er nog. Maar begrijp je?
Ja, begrijp je. Ja, dat begrijpen we. Ja. Zo werkt het dus niet.
Hij laat ook de naam George Kooijmans vallen. Hè? Ja. George heeft er ook Jan Akkerman hebben we het even. Die ook in die tijd toch een Egmond gitaar. Nou, verder voor denk ik zelfs. Hè, dus dat is wel grappig. Heel veel jonge gitaristen in die tijd, die kochten een Egmond gitaar.
Ja, dat was een gitaar van Nederlands fabrikant, Eindhoven.
Ja, waar heel veel buitenlandse grote sterren ook op gespeeld hebben.
Ja, want George Harrison heeft ook een Egmond gitaar gehad.
Mark Knopfler heeft er eentje gehad. Ja. Ja, ja.
Ik heb wel eens gelezen dat die dingen krom trokken in de folder al.
Ja, ja het is, maar ja, het is wel een soortje Nederlandse instrument historie,
ja.
Zeg maar.
Ja, want dat boek waar je het over hebt, dat is geloof ik niet meer te krijgen. Okay. Dat is meer geloof ik een ding met zo'n ringetje door de
Jan Akkerman heeft me laten zien en die had ook wat aantekeningen bij gedaan en zo, dus... Ja.
Dus echt voor de hele erge liefhebbers, maar Egmond is een echt een cult-instrument.
Klopt.
Het zal schijnen ook super zwaar te bespelen zijn geweest.
Klopt.
De snaren hingen natuurlijk iets te hoog boven de plaat en weet ik het wat allemaal. Maar goed, het is wel mooi dat als je op een slecht instrument leert spelen, dan als je echt de goede spullen krijgt, dan kan je het ook ineens een stuk beter.
Absoluut. En hij keek toen al op tegen mensen als George Kooijmans, die toen al grote sterren waren, al heel jong. Met Jan Akkerman had hij ook al meegespeeld, althans bij een festival. En die mensen hadden allemaal topspullen. Die hadden Gibsons en Gretsch gitaren en alles erop en eraan. En ja, dat was bij Hennie eigenlijk pas veel later kwam dat
Ik heb het met hun toen ook over gehad. Dat had voor een deel misschien ook te maken met dat... Ja, niet ten kwade van het zuiden, kom er zelf vandaan. Maar dat Tilburg was geen Den Haag gewoon.
Nee, klopt. Uiteindelijk is Tilburg wel een heel belangrijke muziekstad geworden. Maar dat kwam zo iets later, zeg maar.
Ja.
En het was natuurlijk een industriestad, een textielstad, hè? Mm-hmm. En een schoenenstad. Daar stond bekend. Dus het was nou niet echt het bolwerk van cultuur. cultuur, zeg maar, in de jaren 60.
Maar het was wel zo dat vanuit de kerk werden die jongeren dan een beetje koest gehouden. En die kregen een honk en de pater die regelde een optreden ergens en zo. Het werd wel vanuit de katholieke kerk werd het wel gestimuleerd, volgens mij. Ik heb voor die editie van Sounds met een paar oude Tilburgse vrienden met hen die zitten kletsen. En die hadden daar heel smeuïge verhalen over. Ook dingen die absoluut niet meer kunnen nu trouwens. Maar goed, het was de tijd ook een beetje. Maar het grappige is dat er een hele levendige scene was in Tilburg. En dat er eigenlijk weinig naar buiten is gekomen. Er is één band waar Henny in zat. Dat zijn De Kruiken.
De Kruiken, dat is de bijnaam. Hè? De Kruikenzeikers met carnaval heet het daar.
Ja, daar komt wel de carnaval natuurlijk.
Vandaan. En ze noemen zich Les Kratjes, hè? De Kruiken. Ja. En dat was een band uiteindelijk met een paar hele grote namen erin. Waaronder John van de Ven. Mm-hmm. Hè, de man die talloze hits voor onder meer André Hazes heeft geproduceerd. Echt een van de allergrootste producers in de jaren 70 en 80 in Nederland. En daar werd het eigenlijk voor het eerst serieus voor Henny.
Ja, ik heb John en Henny erover gesproken. En die hadden zelfs het verhaal dat John Anderson, later de zanger van Yes, dat die nog een tijdje in Tilburg heeft gewoond. Klopt. En een paar keer meegerepeteerd heeft. Hij heeft nooit iets opgenomen met ze of zo. Maar het had een haar geschild. John Anderson was de zanger van Lekkertjes geweest in plaats van Yes. Maar na een paar weken was hij weer vertrokken en zat hij in Engeland. En toen hoorden ze korte tijd later Yes 1. En toen, goed. We hebben Les Kruutjes is lastig te vinden, maar uiteindelijk op YouTube vind je iets. Toch leuk. Echt, eind jaren 60 muziek is
beetje
dit.
De hoe, hè?
Beetje de hoe, inderdaad. Ja, iets vriendelijker versie. Iets vriendelijker, Ik zit even te kijken, inderdaad. Tot 70 hebben ze ongeveer bestaan. En wegens geldgebrek hielden ze ermee op. En ik zie dat behalve John van de Ven en Henny Vrienten ook... even kijken, waar zag ik zijn naam? Frank van Biezen in de band heeft gezeten. En Frank van Biezen is later... Frank Ashton geworden.
Oh, echt?
Ja,
kijk aan.
Ik wist het niet. Eventjes. We gaan even naar Brabant, hoor. Een soort René Vroger achter.
Ja, de Brabantse Tom Jones.
Ja.
Vond ik
het
een goed liedje destijds, ja.
Het is een goed liedje.
Ja.
Ik vond het leuk om weer te horen. Dat heb ik jaren niet meer gehoord. Dankzij De Kruiken uit Tilburg komen erop. Frank Ashton, die dus ook met Henny Vrienten ooit in de band Les Kruutjes zat. Maar Henny heeft aanvankelijk zijn carrière niet super serieus genomen of zo. Hoe
nee, nou ja, hij zegt op een gegeven moment, hij wilde, wat in het begin hij ook al zei, ik was met eigen liedjes bezig en Les Kruutjes die weigerde om eigen liedjes op te nemen. En dat was uiteindelijk voor hem het eindstation. He, daar vertelt hij ook iets over.
Ja, ik zit even te kijken, want hij vertelt iets over dat hij een laadbloeier is en dat hij geen covers... gaan we dat eerst even doen?
Ja, dat is een goeie.
Ja, doen we eerst even die laadbloeier, want hij was al dik door de 30 voordat echt hoorden van Henny Vrienten.
Klopt, zeker weten.
Ik zat in zeg maar, meer in het amateurvoetbal.
Ja.
Die bench waarin je zit.
Maar ik ging misschien wel kijken bij zelf.
Ik ging wel kijken. Ik heb het verhaal wel verteld. Ik heb de earring gezien in Tilburg. En ik heb Jan Akkerman gezien in Tilburg. Ik heb Boudewijn de Groot in Tilburg gezien. Maar toen was ik daar nog niet. Ik zat maar alleen te pielen.
Wat vond je? Want die mannen zagen voor een tijd nog wel redelijk flashy uit. Hè? Yes. Als je oude foto's van Jan Akkerman bijvoorbeeld kijkt, dat is echt wow.
Toen ik de earring zag, en dat was nog met Frans Krassenburg, zanger en zo.
Ja.
En
Jaap Hekkerman.
Maar ik heb alleen maar Jos Kooijmans gezien. Daar stond een soort van jonge god met lang haar en een hele grote mooie gitaar. En die stond daar te spelen en te zingen. Nou, ik ben het nooit vergeten.
Nee.
Maar goed, we waren even oud. Dat is dus het grote raadsel.
Ja.
Ik was daar nog lang niet.
Nee.
Grappig is dat, hè? Dat hij dus helemaal onder de indruk was van zijn leeftijdsgenoot, dat hij er tegenop keek. Ja. Terwijl, ja, als we de geschiedenis nu zien, was hij zelf natuurlijk een even groot, nou ja, misschien wel een grotere.
Ja.
Nou ja, ja. Nee, dat kan je zo niet zeggen.
De speling van het lot, hè. Ik bedoel, George, die had gewoon het geluk dat hij in Barry, Rinus en Cesar gelijk gestemd vonden, die een geweldige band oprichten.
Ja.
En bij Henny was het toch anders. Ja.
Ja, want je zei net al, hij komt in Les Cruces. En ja. Les Cruces was een coverband.
Een coverband. Wel een topcoverband. Echt wel de band in Oost-Brabant. Hè. Ze konden er ook gewoon van leven. Maar het was uiteindelijk toch niet wat Henny wilde.
Nee, Henny wil zelf pielen, zelf schrijven. Ja. Even Henny weer.
Ze speelden al die bandjes in Tilburg. Kwam uiteindelijk bij Les Cruces, de grote band.
De Kruiken.
De grote band van Tilburg.
Ja, ik heb dus dingen gehoord. Ik vond het helemaal niet slecht.
Nee, dat was
goed geproduceerd.
We waren wel een goede band. Maar wat ik wil zeggen is, ik wilde altijd meteen al eigen liedjes maken.
Ja.
En dat deed ik voor hun. Maar ja, we werden ingehuurd, ook met Les Cruces op dancings en zo. En dan, ja, mensen wilden gewoon dingen horen die ze kenden. En ik heb het altijd ik cover nog steeds niet. Ik was bij Giel Beelen geweest en die was boos op mij omdat ik geen cover wilde doen. Maar en toen mocht ik maar één liedje doen, dus Giel Beelen gaat mij nooit meer in een van zijn programma's. Ik vond het echt een belediging.
Vond dat een belediging.
Ja.
Het is natuurlijk ook raar altijd dat je dan ook een liedje van iemand anders maar zo moet spelen.
Ja, maar dat is typisch Henny, hè? Die, wat dat betreft, hij is super vriendelijk, maar hij heeft hele duidelijke de zaken waar hij niet aan toe wil geven.
Geen covers.
Nou, ik vind dat erg knap als je daar gewoon.
En dat is een wat minder bekend. Want hij zegt ook, ik ben een laatbloeier. Was meer met voetbal bezig. Maar hij was zeker ook snel met muziek bezig.
Absoluut.
En ook in de vroege jaren 70 heeft hij wel dingen opgenomen, alleen niet als Henny Vriend.
Nee. Onder andere verschillende namen heeft hij zelfs gebruikt.
Ja, ik heb even kort een paar dingetjes. Hij was eerst volgens mij Ruby Carmichael.
Dat klopt.
Ruby Carmichael. Is dat niet geproduceerd door Boudewijn?
Dat zou heel goed kunnen.
Die relatie was er natuurlijk.
Ja, hij speelde in de band van Boudewijn.
Ja, precies. Daar gaan we straks ook iets meer over hebben. Ja. Maar dit is Little Yellow Shop. Hartstikke leuk liedje. Dit hoort, dat had Catapult geweest kunnen zijn.
Geweldig,
of zo'n Cat Power productie.
Maar ik vind het echt geweldig. Ik bedoel, ik onbegrijp dat dit geen enorme hit is
geworden. Nee, dat is absoluut geen hit geworden. En een paar jaar later is hij met een Britse producer is die studio ingedoken. Toen heeft hij een heel album opgenomen. Onder de naam Paul Santos.
Ik
heb hem daar zelf inderdaad over gesproken. En hij vindt dit helemaal niks. Hij vond dat hij zelf piepte. Hij vond zijn stem niet goed klinken. Maar het zijn wel allemaal oorspronkelijke liedjes. Dit is Paul Santos van het gelijknamige album Paul Santos. Dit nummer heet Million Steps. Maar het is dus echt Henny Vriend. Grappig. Ik wil hem wel horen zingen. Ik doe even. Ja. Million steps to heaven. And just a little step to you. And as sure as I can count to seven, baby. Gonna be all I've got. Gonna be all my love to you. Ja, ik kent hem niet, hè?
Heerlijk, een beetje Doobie Brothers. Hè?
Beetje Nou, ik zat net ook te denken, dit zou, zoals dat beginnen, zou een soort Beretta-achtig uit, uit zo'n jaren 70 politie-serie.
Ja, zoiets.
Maar ik zit nu te denken, ik denk dat als ik, wij spreken bij de top 2000 bij een quizje, als ik dit laat horen en ik zeg, wie zingt hier?
Niemand weet.
Ik denk dat niemand het raadt.
Nee.
Hij is later zo anders gaan zingen. Gaan we het straks nog ook over hebben, hè? Over hoe die dat, hoe die dat is gaan doen. Ja, maar goed, twee solo-pogingen. Paul Santos en Ruby Carmichael. Vooral Ruby Carmichael. Gewoon hartstikke leuke. Iets vroeger in de jaren 70. Leuke liedjes. Maar het is nooit wat geworden.
Nee.
Hij speelde. Hij was wel sessiemuzikant ook, hè?
Nou, hij is sterker nog. Hij was eigenlijk een hele succesvolle sessiemuzikant. Hij, John van der Ven, natuurlijk. Zijn voormalige gitarist bij de Les Crutch, zoals je het uitspreekt. Die huurde hem in voor producties. Die ging op een gegeven moment naar Roosendaal, waar je de Stone Sound Studios had. En daar kwamen heel veel bekende artiesten zoals Frank en Mirella, Jack Jersey, André Mos, Nick McKenzie, André Hazes in zijn begintijd. Een hele serie, Mieke, Vader Abraham. En hij was eigenlijk, zeg maar, wat Toto in Amerika was. Hij had je ook een club vaste studiomuzikanten in die studio. En Henny was eigenlijk de bass player to call. Dus hij speelt op talloze
hits. Hij speelde bas hier toen ook.
Hij speelde bas, ja, toen.
Nou, even, even.
Ja.
Baba was a poor man. Baba was a poor man. Baba was a poor man. Baba was a poor man.
Ain't got no money, ain't got no job. Ja, dat was een soort Nederlandse Elvis, was hij.
Fantastisch, hè?
Jack Jersey.
Ja.
Was
Jack,
de broer?
Jack de Nijs heeft hij eigenlijk.
Broer van Rob. Ja,
ja, Jack de Nijs. Een Indische, sterker nog, ik woonde in die tijd ook in Roosendaal. En woonde in een bungalowwijk. En de Kroeven heette dat. En hij woonde letterlijk vier huizen van ons vandaan.
Echt waar?
En regelmatig kwam hij dan voorbijrijden in een enorme Amerikaanse slee. Als hij naar de studio of naar optredens ging. En dat was voor mij als kind van 7 jaar iets magisch.
Oh,
hè?
Grappig, joh.
En ja, en later heb ik met mijn eigen band, dat is heel grappig. In de jaren 80 heb ik band heette Tussen Haakjes. Hebben wij een plaat opgenomen in de Stone Sound Studios. Met gitarist Jacques Verburg, die ook al deze nummers inspeelt.
Echt waar? Dus Jacques en Henny waren de basis.
Jacques Verburg, Adrie, voor hij op drums en Henny Vrienden en John van der Ven. Dat was echt een soort kwartet die reeks van hits naar buiten.
En John was toetsenist dan? Of?
Ja, en producer.
Ja, ja, ja.
John was toen al gevierd producer.
Jeetje. Ja. En Jack is...
Jack Verburg is overleden een aantal jaar. Maar was natuurlijk de vaste gitarist bij André Hazes.
Nee, maar Jack Jersey bedoel ik.
Is ook overleden.
Die is ook overleden. Maar die had in de jaren 70 even een piek. En,
klopt. Was bij de Tros nog een heel mooi special. Kijk op YouTube. Dan zie je Jack Jersey in Indonesië. Dan zie je met een vliegtuig naar Indonesië gaan. Dat is echt prachtig om te zien.
Ja. Jack Jersey, die was nog iemand anders waar die ook op de platen speelde. Dat was... Nee, wacht even. Sorry. Nick McKenzie.
André Mos op saxofoon.
André Mos, die had toch van die soort semi-porno saxofoon instrumentale.
Ja.
Your eyes are blue. Your kiss is true. I never knew what they could do. Your
hadden wij gewoon het Songfestival mee gewonnen, hè?
Ja?
Met dit nummer hadden wij gewoon het Songfestival kunnen winnen.
Ja, dat, nou ja, nu je het zegt, ja.
Brotherhood of Man, Nick McKenzie.
Ja, dat had inderdaad, het is die tijd ook een beetje. Ik zat wel te luisteren, ik speel een beetje bas, dit had ik wel kunnen doen, denk ik.
Ja, klopt. Ja.
Maar goed, goed. Het grappige is trouwens dat Henny is zelf ook heel erg bescheiden over zijn kwaliteit als instrumentalist.
Klopt.
Daar zegt hij ook wat over. Hier is Henny nog een
keer. Ik ben niet echt een instrumentalist. Ik ben altijd met de constructie van...
Ja, maar wacht even, Henny. Je bent een vreselijk goede bassist.
Kom op. Een beetje bas.
Nee. Dat ben ik constrekt niet met je eens.
Er zijn mensen...
Ik heb oren aan mijn hoofd.
Nee, maar begrijp je? Het bassen, dat gaat redelijk goed, ja. Maar ik bedoel, wat ik aan wil tonen is dat ik altijd gericht ben op de constructie van de muziek.
Ja.
En daar hoort bas natuurlijk ook bij. Daar kun je hele mooie functie in vervullen.
Ja.
En dat is het eigenlijk altijd geweest. Toen ging ik voor veel meer uitgeverijen liedjes schrijven. En dat was mijn vak.
Ja. Daar had je ook vrede mee. Ik ben gewoon songschrijver. En,
ik ben liedjesmid. En dat ging heel, heel erg goed eigenlijk. En...
En daar kon je ook gewoon leven.
Dus dat ja, was... toen Ernst mij ooit vroeg van doe maar, toen had ik al een eigen huis gekocht. Ja, studio.
Ja, oké.
Dus dat betekende, als je een hypotheek krijgt, dan...
Absoluut.
Dan hoor je erbij. En dat, nou, ik was dus eigenlijk heel senang. Dat ging heel erg goed.
Ja, dat is mooi. Als je mooi kunt leven van je liedjes.
Dat was in die tijd.
Voor wie schreef hij, weet je dat?
Dat weet ik niet precies. Ik weet wel, en dat is een hele mooie anekdote, dat hij op een gegeven moment werd gevraagd door de manager van de Cats. Ik ben even zijn naam kwijt. Ja, Buis. Om de Cats hadden wat liedjes van hem gehoord. En die hadden zoiets van, nou, we willen eigenlijk wel dat Henny wat songs voor ons schrijft. Dus Henny met de bus van Tilburg naar Volendam, dat is nogal een rit, komt eraan. En nou ja, hij kreeg dat dus te horen. En Henny denkt van, nou prima. Hè, het was nog in de tijd, zelfs nog voor deze tijd, dat hij een bekende studiomuzikant was. Hè, dus hij had op dat moment nog niet zoveel geld. En Jaap zegt tegen hem, luister, prima, maar er moet even wat verdeling hebben. En wat dacht je van 80-20%? Dus 80% voor de schrijver, 20%. En Henny zegt, nou vind ik prima. Hè, ik kan leven met 80%. Maar dat was anders. Hè? De Cats zouden 80% krijgen. En Henny vriend de 20%. Terwijl Henny het liedje in zijn eentje schreef. En Henny ging daar dus niet mee akkoord. Hè? Toen al zeer erg... Goed, hij was er heel duidelijk in. En Jaap zegt daarna tegen hem... Luister, Henny. 20% van heel veel is altijd nog meer dan 100% van niets. En dat klopt.
Had Jaap wel gelijk in, maar als je daar één keer aan begint... is het natuurlijk dat andere beroemde verhaal van Dolly Parton... Hè, die met I Will Always Love You zelf een mooie bescheiden hit had gehad... In de vroege jaren 70. En toen kwam oma Elvis Presley langs en die deed hetzelfde altijd. Hè, maar die wou delen volgens mij, splitten.
Klopt, maar het gebeurt nog steeds.
Ja. Dus Elvis Presley heeft heel veel liedjes geschreven waar hij nooit één pennenstreek, maar gewoon het feit dat hij het opneemt. En even om dat verhaal af te maken, Dolly zei nee. Die zei dat, ze zei, ik heb de hele nacht gehuild, ik heb het niet gedaan. En toen kwam daarna die film Little Whorehouse in Texas, geloof ik, of zo. Toen
ja, de Bodyguard.
Nee, eerst kreeg zij een eigen versie in de vroege jaren 80. Haar eigen opgepompte versie. Dat werd een hit, dus toen had ze er al wat meer vrede mee. En toen kwam inderdaad in, 91 of zo, de Bodyguard. En toen was Whitney Houston, toen was ze helemaal vrouw in bonus.
Ja.
Maar dus daarmee was haar gelijk ook bewezen. Maar het lijkt me wel lastig als je inderdaad... Want Henny had niet veel te maken op dat moment.
En de Cats waren de grootste band met de Iering van Nederland in die periode. Hè, ook logisch, hè? Ik bedoel, zo gingen die dingen. Het is niet alleen dat het bij de Cats gebeurde, dit gebeurde wereldwijd.
Ja, nou niet bij Henny dus.
Niet bij Henny, nee.
En dan vind ik het ook grappig, want hij is dus op een gegeven moment vooral een studiomuzikant. Ja. Twee solo dingetjes gedaan, niet gelukt. Heeft vrede met het feit dat hij studiomuzikant is. En dan komt Boudewijn de Groot voorbij.
Ja, hij deed het een beetje naast elkaar. Hij schreef liedjes, hij deed studiowerk en hij speelde volgens mij in 74, 75... werd hij gevraagd door Boudewijn de Groot om in zijn band te spelen. Mm. En Boudewijn was in die tijd ook een megaster. Absoluut, dus ja, daar zei hij dankbaar ja tegen. Mm.
En wat speelde hij? Bas?
Bas, ja. Ja, okay.
Dus, en eigenlijk in die band van Boudewijn, daar liggen echt de wortels voor.
Ernst speelde er ook in die band. Dus het is een beetje te vergelijken met de Eagles, met Glenn Frey en Don Henley. Die natuurlijk bij Linda Ronstadt in de band speelde. Ja, en daaruit zijn de Eagles ontstaan.
Ja. En het grappige is dat als je daar met Henny over praat, dan is het niet Ernst en Henny die de sound van Doemer bepaald hebben. Nee. Maar er was nog een andere jongen.
Een andere man.
Nou, heeft hij ook zelf verteld, dus dan moet hij het zelf.
Die reggae invloed, die zaten er al vanaf het begin gelijk in.
Ja, die hadden we vroeg. Maar dat ligt ook... De bron daarvan ligt de begeleidingsband van Boudewijn de Groot.
Ja, ja, ja.
74, 75, ik weet het niet meer. Maar daar zat Johnny Lodewijks bij. Johnny Lodewijks was de drummer van de Slumberland Band en de Fools Band. En de Rumbones.
De Rumbones, ja, daar heb ik toen gespeeld, ja.
Ja. En... Maar toen we... Met Boudewijn speelde die eerste tour, was Johnny de drummer. En dan reden we naar een optreden. En dan, Boudewijn had al een echte auto, maar hij had nog een oude eend. En daar zat ik altijd met hem in. En het verhaal gaat, en Boudewijn vertelt het nog steeds graag, dat hij dan achter ons reed, achter die eend. En dan zag je die eend zo op en neer gaan op het ritme van die reggae. En dan kwamen hele grote rookwolken uit. Dus die Johnny Lodewijks, die reisde heel veel. En die maakte van die aanzichtkaarten.
Okay.
weet je wel, met cartoons van een haventje in Jamaica of een... En dat was hij allemaal.
Ja.
Maar die kwam dus terug met een koffertje vol met cassettes van de Heptones en de Scatterlights en die hele vroege Blue Beat.
Ja.
Daar is de kiem gelegd.
Aha.
En eigenlijk was het ook al begonnen met Israel Lights van Desmond Dekker.
Ja, Desmond Dekker, ja.
Dat hakte er bij mij in. Dat oorde.
De muziek van Toets natuurlijk.
Wat lekker. Ja, maar hoe het nou komt, dat weet ik niet. Ernst had dat ook, die Toets. Toets was de god toen.
Ja, ja.
Ernst had dat ook. Jan Hendricks ook. En ik weet niet hoe het komt, maar ik heb door de jaren heen, ik denk wel 50 keer, bijvoorbeeld, is dit alles wel eens in een andere setting met andere muzikanten gedaan.
Ja.
Dan iets in Paradiso. Ook even doen, is dit alles. Iedereen kan dat spelen.
Ja.
Denken ze.
Nou.
Het is de simpelste muziek die er is.
Ja.
Maar ik ken maar één bandje die. Ja, die klinkt heel arrogant.
Nee.
Kan spelen. Ja. En dat, wat dat nou is, wat Jan en Ernst en ook René en ik hebben, die rust en die groove, dat vind je bijna
niet. Nee, klopt. Ja.
Nee, daar zijn ze uniek in. Eventjes voor het lekkere gevoel.
Ja.
So that every mouth can be fed. Oh, me Israelites. Get up in the morning, slaving for bread, sir. So that every mouth can be fed.
Oh, me Israelites.
Oh, why? On my kids.
Even voor het gevoel. Wat nog grappig is, Henny die noemt in het interview ook de Slumberland Band. Waar ik zat even snel te kijken waar hij in speelde. Daar speelde ook Piet Dekker in.
Oh.
Piet Dekker kennen we natuurlijk later als de eerste bassist van Doe Maar. En Ernst Jans die speelde daar ook toets in. En Joost Belifante die speelde daarin. Ja. Dus we hebben hier eigenlijk een soort oerversie van Doe Maar te pakken. Ik heb een vage rip van het album uit 1975. Het is een beetje... Wordt wel een sigaretje bij gerookt, denk ik. Zo. Is de Slumberland Band. Even een klein stukje voor het gevoel. Instrumentaal klinkt het wel, maar dan wordt het ineens een knullig Nederlands.
Nou, ja, je hoort wel het orgeltje van Ernst. Hè?
Friedrich Lawatsch is de zanger. Die zat later in Drie Heren. Dat zegt mij dan weer niks.
Nee.
Maar de rest van de band is eigenlijk gewoon oude Doe Maar.
Ja.
Ja, het orgeltje inderdaad.
Ja.
Slumberland. Ik zei net, er werd wel een sigaretje gerookt. Dat was in die tijd, dat deed Henny ook.
Absoluut,
hè?
Daar zegt hij ook wat over.
De spullen, die gingen er goed in. Even kijken, ja, daar zei hij ook wat over. Even kijken, hier zegt hij er wat over.
Dat was in balans. Maar ik hield wel van het leven. En ik gebruikte ook van alles. En ik ging naar feesten en ik...
Maar Tilburg was natuurlijk een perfecte stad voor, hè?
Ja.
Was natuurlijk een, of toen al studentenstad, ja.
Ja, was al studentenstad.
En ik heb ook in Tilburg gezeten, dus.
De Spoel, die ken je dan ook al.
Ja.
Maar het was bij mij een balans. Ik heb altijd hard gewerkt.
Ja, hard gerookt en hard gewerkt.
Ja,
zoiets
absoluut.
Dan,
ja, het grappige is dat ook weer later voortkomt, hè, als Doe Maar op een gegeven moment helemaal start. Paul McCartney heeft het ook wel eens tegen mij gezegd, dat op een gegeven moment dat de Beatles uit elkaar dreven, dat hij de enige was met echt een werkethiek. Hè, zorgen dat de band in de studio was voor Sgt. Pepper. En dat had Henny ook wel heel sterk, hè, gelijk al duidelijke, doelgerichte werken.
Ja, ja. Dat hoor je misschien ook wel aan zijn liedjes, die veel puntiger vaak zijn.
Klopt.
Ja, grappig is dat.
Ja.
Goed, we hebben de Slumberland Band met een soort pre-Doe Maar. We hebben Henny Vrienten die bij Boudewijn de Groot in de band bast. En ze nu en dan eens iets anders opneemt in de studio in Brabant. En dan zijn alle ingrediënten er voor Doe Maar. Maar daar gaan we het dan in de volgende editie over
zeker
hebben.
Ja?
Dus we gaan hier zeker mee door. Dit was een lange aanloop in de carrière.
Het waren inleidende beschietingen.
Super vriendelijke en vrienden. Ja, wat een lieve man is het. Hè?
Ja, ja.
Volgende keer verder.
Stenders en Blokhuis en Duke presenteren De Tapes.